Onze hulp en onze verwachting staat op deze hemelvaartsmorgen in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die in de hemelvaart van zijn Zoon een nieuwe garantie heeft gegeven, dat het werk van zijn handen waardevast is, en dat hij het nooit zal laten varen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Aan de gemeente wordt meegedeeld dat gisteren tegen de avond in de leeftijd van 13 jaar is overleden Linda van de Hoek uit Hoogland. Enerzijds dankbaar dat aan een verschrikkelijk lijden een einde kwam. Anderzijds een aangrijpend gebeuren. We beginnen op deze hemelvaartsdag morgen dan ook met het zingen van de 103e psalm, de versen 8 en 9, gelijk het gras is ons kortstondig leven. 103 vers 8 en 9. We lezen vanmorgen het hemelvaartsevangelie uit het boek Handelingen, allereerst hoofdstuk 1, de versen 6 tot 11 en daarna hoofdstuk 7, de versen 54 tot 60. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. We lezen dus Handelingen 1 vanaf vers 6, Handelingen 7 vanaf vers 54 en we zingen Psalm 25, vers 7. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voorziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En dan hoofdstuk 7 vanaf vers 54. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtig op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings, genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Hier eindigt de schriftlezing. Van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u in het tweede u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 7, de versen 55, 56 en 60, het laatste gedeelte. Handelingen 7, vers 55, 56 en het laatste gedeelte van vers 60. Dan luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen al dus. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. We willen de Heere vragen om zijn zegen en uiteraard in ons gebed denken aan de familie van de Hoek. Misschien goed om u vast te vertellen dat dominee Sterk inmiddels een oproep heeft gekregen. Dat hij maandag weer in Groningen wordt opgenomen voor een operatie. We zoeken Gods aangezicht. Heren, wat lijkt dat een grote tegenstelling vanmorgen. Hemelvaart. Als we de psalmen ons indenken die we dan meestal zingen, dan beginnen we met juichpsalmen. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Heft op de eeuwige deuren opdat de koning der ere ingaat. Maar vanmorgen begonnen we met die psalm die ons eraan herinnert. Dat wij nog leven in deze bedeling waarin hemel en aarde nog niet zijn verenigd te zijn. Waarin de bezoldiging van de zonde de dood is. En waarin de dood op een zo ingrijpende en aangrijpende manier doorgaat tot alle mensen. Dat zoals het in deze prachtige meimaand buiten in de weide rondom Bunschoten zoveel gebeurt. Bloemen die staan te prijken in het land en die worden afgesneden door de wrede maaimachines. Dat het zo ook gebeurt in ons mensenleven. Dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Zo hebben we het vanmorgen gezongen, Heer, als een klacht en tegelijkertijd als een aanklacht, als een beschuldiging aan ons adres. Want hier hebben wij om gevraagd. Dit hebben wij gekozen. Toen we zeiden, liever het leven zonder God dan met God. En wat is leven zonder u anders dan de dood, Heer? En wat grijpt het ons elke keer weer aan, maar toch heel in het bijzonder. Wanneer het een van de jongere leden van de gemeente is een dooplid. 13 jaar, Heren. Wat heeft Linda maar een korte tijd gehad. En wat zitten er veel in onze gemeente die een veelvoud aan jaren dan hebben gekregen al. U hebt haar weggenomen. Een einde gemaakt aan dat lijden van deze laatste weken dat eigenlijk alleen maar de climax was van een jarenlang, een levenslange lijdensweg. U hebt haar weggenomen. Van haar ouders. Van haar broertje. Van grootouders. Familie. Uit de kring van de brugklas waarin ze zat. U hebt haar weggenomen uit het midden van de gemeente. En wij, wat zullen wij zeggen, Heren? We kunnen alleen maar vragen, wilt u die ouders vertroosten? Met diezelfde troost waarmee u eens een vader troostte. Toen hij zijn kind, zijn enige die hij lief had, moest gaan offeren. Isaac. En toen u het hem deed zeggen, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Wilt u die ouders vertroosten? Met dat lam dat u inderdaad hebt gegeven. Waarin u inderdaad van eeuwigheid af hebt voorzien. Dat lam van u. Uw eigen lieve kind. Dat u hebt gegeven. tot in de dood, ja, de dood des kruises. Opdat wij met onze kinderen tot u de toevlucht zouden mogen nemen. En opdat wij het zouden mogen vragen voor onze kinderen als ze nog te jong zijn om er zelf om te vragen. En opdat we het ze zouden leren als ze maar enigszins tot hun verstand komen. Heere, laat dat lam dat u gaf er ook mogen zijn in hun plaats. Want omdat het onze kinderen zijn, hebben ze gezondigd en derven ze de heerlijkheid Gods. En kunnen ze alleen maar uit genade behouden worden. Heere, vertroost die ouders. Door ze te doen zien op u die uw eigen kind gaf. Die daarom van binnenuit weet wat het is een kind te verliezen aan de dood. En die daarom troosten kan. En sterken. En onderwijzen kan. Heere, zo bevelen we hen bij u aan. En we bevelen ze bij u aan voor de komende dagen, bij de voorbereidingen voor de begrafenis, voor dat definitieve afscheid. Na al die zware dagen en nachten van waken en van machteloosheid. En we bevelen onszelf bij u aan, Heere, opdat wij mogen verstaan de roepstem die er tot jong en oud vanmorgen komt. Bereid uw huis, want ge zult sterven. Wat moet er dan op dit ogenblik het verdriet zijn in het hart van een ouder? Als hij weet dat een kind niet in de kerk is omdat hij vandaag uitging. Van een ouder. Als u weet dat een kind naar u niet meer vraagt. Van een ouder misschien nog wel vooral. Die moet zeggen, Heere, ik ben ook niet geweest wat ik bij de doop beloofd heb te zijn. En te midden van deze werkelijkheid, Heere, waar we vanmorgen zo bij bepaald worden. Vragen we van u, omdat we het zo nodig hebben, wilt u vanmorgen zicht geven op een geopende hemel. Die zich welft boven deze verdrietige aarde. En wilt u ons zicht geven op de Heere Jezus Christus in de troon in de hemel. Opdat wij het leren de toevlucht te nemen tot die troon die in zijn naam troon van genade is. Opdat wij het mogen leren voor het eerst of opnieuw onze kinderen al voor hun geboorte te werpen op u de drie enige God. Van wie we het ook gezongen hebben dat de goedertierenheid de verbondstrouw des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degene die u vrezen en over hun kindskinderen. En wilt u het zo vanmorgen maken tot een echte hemelvaartsdienst waarin wij weten wat de aarde is. Waarin we ontdekken wat de hemel is. Waarin we voor het eerst of opnieuw het geheim ontdekken. Om in deze wereld te leven onder een geopende hemel. Waar een gesloten hemel onze verdienste was. Geef dat zo uw woord mag opengaan, Heere. Geef uw dienstknecht de innerlijke rust en de overtuiging om het woord te bedienen. Sterk zijn stem en leid zijn geest. Laat er geluisterd mogen worden, Heere, hier in de kerk door jong en oud. Laat er geluisterd mogen worden aan de kerktelefoon of later als iemand deze dienst via de cassette meemaakt. Laat er geluisterd mogen worden door mensen die verstaan, hier gaat het om mijn leven, om mijn eeuwig heil. Hier hangt alles van af. Zegen ze, die een bijzondere zegen nodig hebben ook op deze dag. Die het bijzonder nodig hebben om vanuit de realiteit van hun leven zicht te krijgen op die open hemel en die grote Christus. Zegen dominee Sterk, nu hij zich moet voorbereiden op de gang opnieuw naar het ziekenhuis en een ingrijpende, mogelijk beslissende operatie. Laat boven zijn hoofd en dat van zijn gezin die open hemel zich welven. Vanuit de trouw van u. En laat een stroom van zegen van daaruit op hen neerdalen. Ontferm u over heel uw kerk. Ontferm u over hen in ons midden die sterven moeten en niet sterven kunnen. En leer ons ook vanmorgen te sterven eer we sterven moeten, opdat wanneer het sterven wordt, het ook van ons mag gelden. Deze ontsliep in de Heer, want de hemel boven zijn hoofd was door genade op. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 68, de versen 9 en 10. 68, 9 en 10. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 84, vers 6. Want God de Heere, zo goed, zo mild is te allen tijden zon en schild. 84, het zesde vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, toen onze kinderen nog klein waren, zongen ze een van de weinige hemelvaartsliederen die er zijn en die ze op school geleerd hadden en die onder andere de woorden bevat: wees niet angstig, niet verdrietig, want ik laat u nooit alleen. En daarmee raken die kinderen in al hun kinderlijke eenvoud niet alleen het hele hemelvaartsprobleem, maar reiken ze tegelijkertijd de oplossing ons aan. Ik realiseer me, gemeente, dat wanneer ik dat zo zeg, u het misschien niet direct met me eens bent. Wel dat het hemelvaartsprobleem daarin aan wordt geraakt. Maar of de oplossing er nou ook in gevonden wordt, wel dat probleem. Want wat is immers het probleem? Dat is dat Jezus weggaat, hoe je het ook keert of wendt. Een wolk nam hem weg voor hun ogen, daar zij het zagen. Zoveel ooggetuigen die het gezien hebben, God vaart omhoog. En al zijn er dan vandaag allerlei mensen die er niet bij zijn geweest en die menen dat ze het toch beter weten en die daar de schouders over ophalen. Wij houden ons maar aan die ooggetuigen. Een wolk nam hem weg, waar je ook kijkt. Je ziet hem niet meer. En tegelijkertijd weten we van die ooggetuigen ook dat deze Heere Jezus al zo weder zal komen. Hij heeft immers vanuit de hemel nadrukkelijk twee hemelse boodschappers gezonden om hen dat met kracht te betuigen. Hij komt al zo weer aan het eind, zeker. Maar nu, als je nu vraagt waar de Heere Jezus is, dan kun je handen uitbreiden en zeggen: weg. Weg. En als de kinderen dan rond hemelvaart zingen: wees niet angstig, niet verdrietig, want hij laat u nooit alleen. Dan dragen ze daarin een oplossing aan. Maar het is een oplossing die heel duidelijk voor de wijzen en de verstandigen verborgen is en die aan de kinderen wordt geopenbaard. Je moet er kind voor worden. Want wijzen en verstandigen, dat zijn mensen die zeggen: je moet je verstand gebruiken. En dan is het heel erg duidelijk: hij gaat weg en dan is hij weg. Uit het oog. En er zijn al heel wat mensen sinds die tijd geweest die het gevoel hebben gehad: uit het oog betekent uit het hart. Want we zien hem niet. Wij zien alleen dat voor onze waarneming gebleven is wat er voor die tijd al gekomen was. Die enorme kloof die hemel en aarde scheidt. Waardoor inderdaad de geleerden vandaag spottend de schouders kunnen ophalen en zeggen: wat een dwaze mensen die in deze eeuw nog geloven in een hemelvaart. Als je die kant op wijst, dan wijs je over 12 uur immers een hele andere kant op, omdat deze aarde draait. Dat klopt allemaal immers niet. En wat we wel zien, dat is een aarde die steeds verder van de hemel verwijderd lijkt te raken. Hoe verder we doordringen in het heelal, hoe verder we doordringen in de geheimen van Gods schepping, hoe minder we zien van de hemel. Een aarde die steeds meer gaat lijken op een hel. Waar mensen elkaar niet verdragen. Waar kanker en hartpatiënten zijn. Waar kindergraven gedolven moeten worden. Nu deze en dan van die. En toch, gemeente, wanneer ik vanmorgen het hemelvaartsevangelie u mag verkondigen, dan mag ik u vanmorgen vanuit het woord zeggen: die kinderen hebben gelijk als ze dat zien. als we dat zingen van Gods volk. Hij laat ze nooit alleen. En daar moet je dan inderdaad kind voor worden, maar dan zie je het ook, gemeente. Dat wordt heel duidelijk in onze hemelvaartstekst, die juist in die nood antwoord geeft. En daardoor de kracht biedt om staande te blijven. Zelfs in de grootste smart. Wij horen vanmorgen in deze hemelvaartstekst, Stefanus ziet Jezus staan in een open hemel. En we ontdekken, dat doet hem ten eerste getroost leven. Ten tweede indringend getuig. Ten derde zalig sterven. Stefanus ziet Jezus staan in een open hemel. Dat doet hem getroost leven. Indringend getuig. Zalig sterven. Onze tekstgemeente is van de grootste betekenis voor de tijd waarin wij leven, de tijd nadat de Heere Jezus Christus ten hemel is gevaren en voorafgaande aan zijn wederkomst, de bedeling die wij wel noemen de Pinksterbedeling, omdat in deze tijd het ontvangen en het leven uit de Heilige Geest van doorslaggevende betekenis is, de tijd die we ook wel noemen de laatste dagen, omdat wij onderweg zijn naar het einde. Er komt niks meer tussen nu en morgen in. Als de boodschap die we vanmorgen te horen kregen, gemeente, niet in de Bijbel stond, dan wisten we namelijk niet hoe het op het ogenblik was. Dan wisten we dat de Heere Jezus Christus naar de hemel is gegaan. Dat is een feit geconstateerd door ooggetuigen die met zoveel hetzelfde zeggen, dat er geen enkele reden is om aan hun woorden te twijfelen. Dan weten we ook dat hij zal wederkomen uit de wolken des hemels. Dat hebben we van oorgetuigen die het rechtstreeks uit de hemel hebben opgevangen. En die met zoveel dezelfde boodschap verkondigen. Dat het dwaas is als je dat nog in twijfel trekt. Maar dan is dat een feit in het verleden dat we weten. En dan is dat een belofte voor een toekomst, voor ons besef toch nog altijd een verre toekomst, al hebben we het gevoel dat het einde van de tijden naderbij komt. Maar dan zitten we in het heden nog met veel vragen, wat daartussenin ligt, daar wisten we niks van. Dan zouden wij net zoals de discipelen dat op de hemelvaartsdag hebben gedaan, alleen maar naar die hemel blijven kijken. Totdat de grote dag aanlicht en tot die dag zou je er helemaal niks zien. En juist op het hemelvaartsfeest kan een mens zo'n onbedwingbaar verlangen hebben om, al is het maar eens even als door een venster in die wolk heen te kijken. Naar wat er nou achter die wolken gebeurt, naar wat er zich boven de starren afspeelt. Om te weten hoe is het daar nu. Kijk, en dat verlangen, gemeente, dat wordt in onze tekst nou voor het eerst bevredigd. Voor het eerst, zeg ik, want na deze tekst komen er andere woorden in de schrift die nog wel meer daarvan spreken. En als Johannes op Patmos een visioen ontvangt en de hemel ziet opengaan, dan mag hij het nog duidelijker en nog rijker zien. Dat lam dat staat in de troon en dat regeert. Maar in onze tekst is het voor het eerst dat we ervan lezen, want tot nog toe was het laatste dat de Heere Jezus ten hemel is gevaren. En nu zien we vanmorgen in onze tekstgemeente hoe die verheerlijkte Heere Jezus Christus inderdaad gearriveerd is. Aan de rechterhand zijns vaders, dat hij niet daar ergens in het luchtledige is blijven rondzwerven. Dat hij ook geen achterafplaatsje heeft ontvangen. Nee, hij is daar aan de troon van God. Wij zien Jezus. Dat is de jubel die in het woord van onze tekst inzet. En die als een echo zich voortplant door de rest van het Nieuwe Testament heen. Als een machtige boodschap waardoor Gods kerk in het strijdperk staande mag blijven. Maar ook als een indringend appel op een ieder die tegen deze Heer Jezus Christus zich verzet. Om toch te buigen voor hem en hem te erkennen als koning omdat hij het is. Maar wat onze tekst zo verrassend maakt, gemeente, dat is dat juist op dit ogenblik, voor het eerst dat zicht wordt geboden op de Heere Jezus Christus in die open hemel. Immers, wat is er op dat ogenblik waar onze tekst van spreekt aan de hand? U kent waarschijnlijk de geschiedenis wel, gemeente. Na de hemelvaart van de Heere Jezus is het in Jeruzalem Pinksteren geworden en de Heere heeft zijn geest uitgestort op de biddend wachtende en uitziende gemeente. En die Heilige Geest heeft daar in Jeruzalem, dat zijn Heere en Heiland verworpen had, een heerlijke hof gesticht. Een hofkerk waar de schoonste vruchten bloeien, waar de duizenden mogen komen tot de waarachtige bekering, tot de God van hun vaderen, wiens naam ze noemden, maar wiens wezen ze niet kenden, en tot een heerlijk geloof in de Heer Jezus Christus, die ze verworpen hadden, aan wie ze zich vergrepen hadden, maar die nochtans naar hen vroeg en zijn genade bewees, aan wie met zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing wendde, en gehoor gaf aan de boodschap, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht en bekeer u toch tot hem. De naam van de Heer Jezus Christus is in Jeruzalem uitgeroepen aan alle kanten en gelooft de ene keer door die en de andere keer door die. Duizenden, grote gemeenten, in de gunst bij het volk. Nou, u voelt wel aan, gemeente, en zeker na wat we afgelopen zondag in de nabetrachting gehoord hebben over het woeden van de Satan, die bij de hemelvaart uit de hemel geworpen is, dat het zo allemaal niet kan blijven. En de Satan die begint met wat voorzichtige prikacties, hij wil niet al te veel met een op de voorgrond treden om op die manier de ogen van de mensen niet te snel te openen. Kleine aanval door een paar van de vooraanstaande apostelen gevangen te laten nemen, maar de gemeente heeft het door en ze zeggen, ze zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, de heidenen en de volken van Israël. En ik kom met een prikactie van binnenuit waar de zonde van Ananias en Safira smet werd op het leven van de gemeente. Maar de gemeente blijkt waakzaam te zijn en de zonde wordt ontmaskerd. En de zondaar wordt uit het midden van de gemeente weggedaan op een manier die alle mensen geweldig onder de indruk brengt. Stel je voor dat het zo zou gaan met een zondaar in het midden van de gemeente vandaag. En als dat dan allemaal niet helpt, dan begint de Satan met het grove geweld. En het eerste slachtoffer daarvan is Stefanus de eerste, die diaken, een man die gekozen is in de dienst. Vanwege het getuigenis dat de Heilige Geest zelf van hem geeft en dat toont dat deze man vol is van de Heilige Geest en begiftigd met een bijzondere wijsheid om het evangelie van de Christus te verkondigen aan de Joden, maar vooral ook aan de Grieken die wijsheid bedenken. En met een bewogen hart en met een grote liefde tot zijn meester gaat Stefanus erop uit, predikende dat de Christus Jezus is. En als de mensen dan niet tegen hem op kunnen en voor zijn argumenten eigenlijk moeten zwichten, dan zie je hetzelfde gebeuren wat er altijd weer gebeurt. Als een mens eigenlijk moet zeggen, die dominee heeft gelijk, maar ik accepteer zijn boodschap niet, dan grijpen ze de man aan en dan wordt hij gevangen genomen. En dan vinden ze een paar valse beschuldigers die zo ongeveer hetzelfde van Stefanus zeggen als wat ze van zijn meester hebben gezegd. En zo staat hij daar voor het Sanhedrin. En dan komt het ogenblik dat Stefanus zich mag verdedigen. En eigenlijk had het Sanhedrin op dat ogenblik een beetje meer op zijn hoede moeten zijn. Want we lezen in hoofdstuk 6 vers 15, waar deze geschiedenis eigenlijk al begint, dat wanneer Stefanus begint met zijn spreken voor het Sanhedrin, al die mensen zien hoe zijn gelaat begint te glanzen als van een engel. Ze zien daar in die raadzaal in Jeruzalem hetzelfde als wat Israël zag toen Mozes van de berg kwam uit Gods tegenwoordigheid. En die raad die immers zo leefde bij Mozes en bij zijn wet en had op dat ogenblik moeten beseffen. Deze man komt bij God vandaan en spreekt de woorden Gods. Dat kan iedereen zomaar van zijn gezicht aflezen. Maar misschien moeten we ook wel zeggen, gemeente, dat ze juist daarom hem die ruimte hebben geboden. Dat er toch een beetje een indruk is geweest en dat ze hebben gezegd, nou laat hij dan maar eens vertellen wat hij ons te vertellen heeft. En heel uitvoerig begint Stefanus dan te spreken en het is eigenlijk geworden een preek die het hele Oude Testament en de hele heilsopenbaring van het Oude Testament tot tekst heeft. En dat gaat allemaal goed en mensen die luisteren aandachtig naar die preek tot op het ogenblik dat de toepassing gaat komen. Want dan gaat deze man, die vol is van de Heilige Geest en van liefde tot de Heere Jezus Christus. En van de hartstochtelijke begeerte om zondaren te winnen voor zijn meester. En zo parelen te hechten aan de middelaarskroon van het Lam. Maar ook met een grote bewogenheid jegens de naaste die de Heere Jezus niet kent. Dan gaat hij zijn vinger uitsteken. En dan gaat hij dat woord bij de mensen brengen. Zoals het altijd moet gebeuren in een schriftuurlijke prediking. Dan gaat hij dat woord aan het hart van de mensen leggen door hen bij hun naam te noemen. En dan gaat het mis. Want de naam die hij hen geeft, geleid door de Heilige Geest, is verraders. Moordenaars van de Heilige Zoon van God. Tegenstanders van de Heilige Geest en zijn werk. Kijk, en op het moment dat dat gebeurt, gemeente, dan breekt de hel los daarin in Jeruzalem, letterlijk en figuurlijk. Want we lezen, ze knersten hun tanden. En u weet vanuit de Bijbel, dat is geen geluid dat je in de hemel hoort. Maar dat is een geluid waarvan de hel vol zal zijn. Wening en tanden geknars. De vijandschap tegen God en zijn gezalfde laait in alle hevigheid op. En het zijn de stormwinden vanuit de hel die dat vuur doen aanwakkeren tot een blinde haat. En het ogenblik komt dat Stefanus gedood zal worden om het woord van God en om het getuigenis van de Heer Jezus Christus. Kijk, en juist op dat moment, en dat moet u nou goed in de gaten hebben, gemeente, om op die manier de boodschap van onze tekst goed te verstaan en in zijn verband te zetten. Juist op dat moment waarop de hel losbreekt op de aarde, blijkt de hemel boven de aarde open te zijn. Heels historisch gezien, gemeente, is onze tekst een moment van een geweldig gewicht. Want zo aanstonds zal de eerste martelaar van de nieuwtestamentische gemeente na Pinksteren sterven. Zal de eerste getuige van de Heer Jezus Christus worden tot wat de naam getuige in de Bijbel martus eigenlijk ook al wil zeggen. Een getuige dat is per definitie een martelaar, een mens die er zijn bloed voor geeft. Dit moment, gemeente, begint het bloed te vloeien dat sinds die tijd onophoudelijk gevloeid heeft over de aarde en tot één geweldige stroom is geworden in deze wereld. De eeuwen door, de grote verdrukking begint, gemeente, de laaiende haat, de brute vijandschap. Waardoor de knechten van het Lam en de volgelingen van het Lam het ervaren dat hun meester niet te veel heeft gezegd toen hij zei, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Ze hebben mij gedood, ze zullen u doden. Op dit moment valt nadat ze een ogenblik in Jeruzalem hebben gedacht dat een nieuwe morgen zo was aangebroken dat er geen avond meer volgen zal, valt die nacht over de nieuwtestamentische Pinksterkerk, waarin die kerk het zo vaak zal zingen, geef het wild gediert, dat niets in het woen ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. Op dit moment is het dat die draak die op de aarde gesmeten is vanuit de hemel, het stof van zijn kleren heeft geschud. En zijn hoofd heeft geschud om weer helder te worden. En nu die vrouw bespringt om de overige van haar zaad te doden. Vanuit zijn voeten tegen Christus, die hij niet meer bereiken kan. En op dat ogenblik, gemeente, kijkt die ene, die weerloze, die er schijnbaar helemaal alleen voor staat, te midden van al dat woedende geweld van mensen die hem haten en hem vervloeken, kijkt die omhoog. En hij zegt, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand Gods. En dat is nou hemelvaartstroost in het strijdperk van dit leven, gemeente. Want als we nou eens een ogenblik op die woorden goed gaan letten, dan horen we hem allereerst zeggen, ik zag de hemelen geopend. En het is duidelijk, gemeente, dat dat allereerst al het werk is van die ten hemel gevaren Heere Jezus Christus, omdat wij sinds de zondeval van Adam in het paradijs leven onder een gesloten hemel. En als een bewijs daarvan stonden we buiten die gesloten paradijspoorten die we in het nachtslot hadden geworpen en waarvoor engelen met vlammende zwaarden lieten zien dat het God ernst is, dat er van ons uit geen weg terug is tot hem. God kan immers geen gemeenschap hebben met een mens die in de zonde leeft. Maar nu is sinds dat paradijs en voordat Stefanus die open hemel ziet, de Heere Jezus Christus van de andere kant afgekomen, van de hemel naar de aarde. En hij is gegaan naar die plaats waar die gevallen zondaar stond buiten het leven, in de nacht en in de dood. En toen ze hem tenslotte hingen aan het kruis van Golgotha, toen was hij daar op diezelfde plaats buiten gesloten, buiten de hemel. En toen hing hij daar voor die gesloten hemelpoort. En toen moest hij het ervaren wat onze ervaring moet zijn. Dat de Vader hem wegroept van voor de poorten van het Vaderhuis. En toen heeft hij dat diepste van zijn lijden uitgeschreeuwd. En dat waren niet die spijkers in zijn handen. En dat was niet die doornenkroon. En dat was niet dat geschreeuw van de mensen. Maar dat was dat ene, die gesloten hemel. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Waarom? Opdat zijn volk tot God zal gedogen en nimmer meer van hem verlaten wordt. En wat ziet Stefanus nu als vrucht van die volbrachte kruisarbeid van de Heere Jezus onder een gesloten hemel? Dat de hemel geopend is. Dat de Heere Jezus Christus daar maar niet is binnengegaan om zich weer terug te trekken in de veilige bescherming van de hemel, maar dat hij achter zich heeft opengelaten die deur waardoor hij binnenging, zodat er in hem een toegang is geopend tot de troon van God en tot de genade van God. Hij is geopend, de grondtekst geeft een werkwoordsvorm die aantoont dat dat iets blijvends is, gemeente. Dat er inderdaad is gekomen een herstel van de verbroken gemeenschap tussen God en de zondaar. Hij is geopend. God is een God die naar mensen omziet. En daar zijn mensen die weer vrije toegang hebben tot de troon van God in hem. Stefanus mag het zien. We worden niet door de hemel in de steek gelaten. De Heere weet het waar. Hij ziet het. Er is een open hemel in Christus. Hemel en aarde verenigd zijn. Maar er is meer gemeente. Want Stefanus ziet in die geopende hemel de heerlijkheid Gods en hij is niet de eerste die dat gezien heeft, want dat heeft Jesaja ook gezien in zijn roepingsvisioen.
U moet dat dan maar eens nalezen in Jesaja 6, hoe die man geschrokken is op dat ogenblik. En hoe die man onder die open hemel ineen is gekrompen en heeft geschreeuwd, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de heilige Israëls aanschouwd. En daar heb je nou het verschil gemeente. Stefan is verschrikkelijk. En als u vraagt waar zit het verschil dan in als Stefanus de heerlijkheid Gods ziet. Dan ziet Stefanus dat Jezus de wijsheid. Die Jezus die hij heeft leren kennen en in wie hij zijn hele zaligheid heeft mogen vinden. En hij mag die Heere Jezus noemen de Zoon des Mensen. Dat wil zeggen degene die door de Vader bekleed is met de macht en met de bevoegdheid. Om het oordeel te vellen over levenden en over doden. En als Stefanus die Zoon des Mensen ziet. Die hem zo heeft lief gehad dat hij zichzelf voor hem heeft gegeven. O, dan hoeft hij niet meer te schrikken bij het zien van de troon en van de heiligheid Gods. Want dan weet hij... In die Heere Jezus Christus is mijn schuld betaald en is mijn zonde verzoend en is de toegang tot God geopend. Er komt nog wat bij, gemeente. Stefanus ziet Jezus staan. En daar moet u wel goed op letten, want elke zondagmiddag doen we wel belijdenis van de Heere Jezus in de hemel, maar dan zeggen we altijd, de jongens en meisjes die weten dat inmiddels natuurlijk wel opgevaren ten hemel zitten de terechterhand Gods. Nou ziet Stefanus Jezus staan. De Heere Jezus is op dit ogenblik als het ware overeind gekomen vanuit de troon waarin hij zat naast zijn vader. De Heere Jezus Christus is niet een heiland en koning van zijn kerk die in rust zit te genieten van de rust die er is na de volbrachte arbeid. Hij is in actie. Hij zet zijn verlossingswerk dat hij volbracht heeft op aarde in de hemel voort. Hij leeft mee met zijn kerk, hij leidt zijn kerk, hij bestuurt alles in volle machtsontplooiing. Zo mag Stefanus zien, gemeente, dat Christus getuigen geen speelbal zijn van de woede van de vijanden. En dat het bloed van de martelaren niet ongezien vanuit de hemel stroomt over de aarde. Jezus staat erbij. Op dat moment dat Stefanus wordt geschommeld, Jeruzalem uit. Op dat moment dat Stefanus de stenen aan zijn oren en tegen zijn hoofd en tegen zijn borst ziet en voelt vliegen. Hij staat erbij. Die dingen, gemeente, die gebeuren zijn blijkbaar dus geen teken van de afwezigheid van God en van de geslotenheid van de hemel. Ze gebeuren niet zonder dat God ervan af weet of omdat hij machteloos is. Jezus staat. En hij houdt het niet tegen. Daar heb je nou voor ons dat onbegrijpelijk gemeente van dat handelen van de Heere in deze bedeling. Want als in de wemmer immers zoveel vragen, waarom moet deze getuige nou sterven van al de zeugen die jagen en geld van hem en allermeest dat hij vol is geweest van de Heilige Geest en van kracht. Geld van hem dat hij met zoveel overtuiging kon spreken dat ook de Griekse Joden zich moesten buigen en zich gewonnen gaven aan het evangelie, zodat er ook uit die kring velen werden toegebracht tot de gemeente die zalig werd. Een man, een instrument in de handen van God, zo bruikbaar. En dan wordt het in de bloei van zijn leven vernietigd. Maar we merken dat Stefanus zelf die vraag op dat ogenblik niet heeft gehad. Stefanus die wordt er alleen maar door bemoedigd, gemeente. Hij wordt er alleen maar door getroost en hij wordt er alleen maar door gestemd. Zie Jezus die staan in die open hemel, dat weet Stefanus. Jezus weet ervan en Jezus die ziet het en hij leidt mijn leven naar zijn raad. Hij weet wat hij dat is. Het past in zijn plan. Een geweldige rust is er in zijn ziel. Geen haar van mijn hoofd. zonder de wil van de hemelse Vader die om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. En het is maar niet alleen het geheim van Stefanus geworden, maar ik denk op dit ogenblik aan Guido de Bret die op de avond voor zijn terechtstelling aan de galgenrenner in België in Valenciennes schreef aan zijn jonge vrouw die achterbleef met die vijf kleine kinderen. Zo mogen dan de goede wil Gods geschieden. Heden genodigd tot de bruiloft van mijn heen. En verwaardigd tot met mijn dood bezegen. De rijkdom van zijn genade. Wat we hier in onze tekst van Stefanus lezen, gemeente, dat is de hemelvaart vreugde midden in de hel van Jeruzalem. Dat is een machtige boodschap, gemeente, want in deze Stefanus is als het ware alle nood van de kerk van alle eeuwen samengebundeld. En er is zoveel nood en er is zoveel leed en er zijn zoveel onbegrijpelijke dingen, dingen van ziekte en van dood. Dingen van rouw en van verdriet. Als ik zo te kunnen noemen, gemeente, we worden er in onze gemeente de laatste tijd weer geconfronteerd. Jonge mensen die zo ziek worden. Zomer is sterk die al zo lang ziek is en die de ene teleurstelling naar de andere te verwerken is. Nou, Linda, 30 jaar. Zit er hier geen ouder in de kerk die zegt, heren, waarom hebt u haar genomen in mij? Zit er geen kind in de kerk dat zegt, ik mag nog leven? Zo graag. En als die vragen een keer reizen, gemeente, naar het waarom, dan komen de klachten ook zo gemakkelijk. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaagd. Die angstige vraag, zal de Heere er wel vanaf weten? En die bange werkelijkheid waar Job in stond, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Die klacht van Lazarus' zuster bij het graf van haar broer, heren, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven, maar waarom was u er niet? Maar laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente, het moeilijkste van al die vragen is toch wel dat lijden en sterven, zoals dat van Stefanus hier, ter wille van de naam die verkondigd wordt, dat je vervolgd wordt en gedood, omdat je getuige bent van het land, omdat je het woord van de Heere omhoog houdt in een grote vijandige wereld. Al dat andere gemeente, hoe moeilijk het allemaal ook is, dat is eerder te begrijpen dan dit hier reizende waarom. Tot aan de hemel. En dan zegt vanmorgen ons tekst. De Heere Jezus is het meest in actie. Op die momenten waarop wij denken, waar is hij? En waarom grijpt hij niet in? Kijk, en dat is de boodschap van vanmorgen, gemeente. Jezus staat aan Gods rechterhand. En wie door een waar geloof aan deze Heer Jezus Christus verbonden mag zijn, die leeft daarom onder een open hemel ook vandaag. En die mag weten van een heiland die meeleeft, die sterk, die bemoedigt, die regeert. Die zegt, ik heb uw leven in mijn handen gegraveerd. En het loopt mij niet uit de hand, want mijn werk wordt volleind. Is dat onze troost, gemeente? Mag u daar nou ook wel eens wat van zien? Van die open hemel en Jezus die staat aan Gods rechterhand. Ik zie de hemel geopend, ja, zegt iemand. Nou, hoe zegt Stefanus dat, gemeente? Dat zien we in onze tekst zo mooi. Want we lezen de open houdende naar de hemel. Stefanus, die kijkt omhoog. Weet u wat wij zo vaak doen? We kijken om ons heen. Dan zien we al die mensen, al die omstandigheden, al die dreigingen. We kijken naar beneden. Dan zien we die aarde die getekend is door moeite en verdriet en waar het ene graf naar het andere verdolven wordt. Stefanus, die kijkt omhoog. Dat is nou een echte leven uit het feit van hemelvaart. ogen ten hemel houden. En u die vertrouwd bent met het spreken van de Bijbel, u weet wel wat dat betekent. De ogen houden stil. Maar stop op het opgeven. Wat doe je dan, jongens, bij? Dan ben je toch aan het. Ik heb het toch nu die in de hemel zit, mijn ogen op en neer. En dat is dan inderdaad soms gemeente bidden zonder ogen. Dat is dan een bidden waarin een mens heel vertrouwelijk alleen maar ziet op de hand van de Heer. En waarop een mens met die blik omhoog zegt, Heere, als ik maar weet dat u het weet. En dat het u niet uit de hand komt. Dan komt het wel goed. Ik heb mijn ogen gedurig op de Heer. Want hij zal mij voeden uit de tent. Er zegt onze tekst er ook nog wat bij, gemeente. Dat wil ik vanmorgen ook graag onder uw aandacht brengen. Dat is nou het werk van die Heilige Geest die Stefan is vervuld. Die geest van de verholde Christus, die neemt het uit Christus en die verbindt aan hem met de band van het levende geloof dat hij werkt door de prediking van het evangelie. Het moet Pinksteren worden om op die manier hemelvaart te kunnen beleven, gemeente. Stefanus ziet Jezus. En als hij straks zijn mond open doet, dan zegt hij, ik zie de Zoon des mensen, maar hij ziet Jezus. En Jezus, gemeente, dat is bij uitstek de naam van de Zoon van God die mens geworden is. Mens als ons, die zo diep heeft neergebogen, die borg geworden is in de plaats van zijn volk, die de zaligmaker is geworden, in wie al de volheid van God woont, en die verlost van het hoogste kwaad, en die brengt tot het hoogste roep. Jezus. In de naam van de Heere Jezus Christus kennen en beleiden tot zaligheid. Die zondaren de zaligheid doen zoeken en vinden in hem een zaligheid. Wat is dat anders, gemeente? Dan het volmaakt geluk, zodat je zegt dat er en dan kan er niks meer bij. We vinden alles in hem. En we hebben niet nodig om buiten hem iets te zoeken, laat staan te vinden. Geest die richt mensen van nature uit de aarde aan, en daarom naar de aarde gebogen of naar de hemel op te zoeken, de dingen die boven zijn, waar Christus is. Nou, dat is nou het geheim op de achtergrond van onze tekst. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren om noodruk te vergeven. En het oog der maagd is om haar vrouw geslagen om hulp op gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heere, tot hij over ons de dames heeft. Wat is dat heerlijk? Als er weer zitten die dat kennen en die zitten er toch op om zo vertrouwd bij de Heere te mogen schuiven. En dat leert nou de Heilige Geest. En ik mag u vanmorgen vragen, leert hij het u en leert hij het jou ook? Zo je te mogen sterken in de Heer, midden in de strijd en midden in de verdrukking, en midden in de rouw en midden in het verdriet en in het aangezicht van de dood, om zo op de Heer te wachten en dan niet zoveel meer te zeggen, gemeente, maar alleen maar op hem zien. Hij zal zijn werk voor mij volleinden. Dan zo meer dan overwinnaar te zijn door hem die ons heeft liefgehad en die het verzekert dat er niks is dat zal kunnen scheiden van de liefde van God. Verdrukking niet zoals bij Stefanus. Benauwdheid niet, en van de week bij Linda kon je zien wat benauwdheid was. Benauwdheid kan niet van hem en van zijn vrouw scheiden. En de dood die kan er niet van scheiden. Mag ik nou eens vragen, kent u, kent jij die Jezus nog niet? Moet u er nog even op letten, gemeente, dat Stefanus het maar niet alleen ziet, maar dat Stefanus het ook zegt, ik zie een geopende hemel en dat is een boodschap vol troost voor ons volk in het strijdwerk van alle eeuwen. Maar het is ook een boodschap voor dat Sanhedrin, die goden, vijandige jongen die daarvoor zit. Het is zelfs een boodschap voor hen allereerst, gemeente. Want het is de bedoeling van de Heilige Geest kennelijk geweest dat het Sanhedrin dat te horen zou krijgen. En daarom noemt Stefanus de Heere ook de Zoon des Mensen. Terwijl we eerst lazen dat hij Jezus zag. De Zoon des Mensen. Daarmee doet Stefanus een appel op het hart van het Sanhedrin. Want hij herinnert hen aan dat woord dat de Heere zelf heeft gesproken in dit college. Een aantal maanden geleden. Van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien. Komende in heerlijkheid. Het is dan ook de enige keer, gemeente, dat een mens deze naam voor de Heer Jezus gebruikt in het Nieuwe Testament. Dat is Christus zelf, die door zijn geest zijn profetische ambt bedient in deze getuigen van het Lam. Die nogmaals een appel doet op dat Sanhedrin in een grote langmoedigheid. En die ze ernstig vermaant dat deze Jezus de Zoon des Mensen is. En dat aan hem het oordeel gegeven is. En die hun zonden scherp aanwijst. Moordenaars van de Zoon van God. Tegenstanders van de Heilige Geest. Dat is het in dat alles indringend nodig. Om het verzet op te geven. En te buigen voor hem. En de vijandschap op te geven. En het te vragen, is er nog een middel om de straf te ontgaan? En te roepen om genade. Als het zo is dat hij de hemel geopend heeft, gemeente, dan moet het voor dat Sanhedrin duidelijk zijn dat buiten de Heer Jezus om alleen maar een gesloten hemel op je wacht. Dat in hem die hemel geopend is, dat is een nodig. Aan mensen die op dit ogenblik aan hun zonde worden ontdekt, een nodiging en die niemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening van onze zonde. Een nodiging om tot inkeer te komen, om te bedenken dat de heerschappij hem gegeven is. Nu hij aan de rechterhand Gods is. Petrus heeft het al gezegd op de Pinksterdag. Nu moet het ganse huis Israël zeker weten. Dat God hem tot Heere en tot zaligmaker gegeven heeft. En dat het ogenblik zal komen dat alle knie zal buigen. En dat alle tong zal beleiden. Jezus is Heere. Het is de hoogste profeet. Die op dit ogenblik in het midden van het Sanhedrin de volkomen raad Gods tot verlossing laat verkomen. Dat betekent ook, gemeente, dat er een reactie op moet komen. Want deze boodschap horen en dan rustig doorleven als een vijand van de Heere, dat is ten eenenmale onmogelijk. Die zo geconfronteerd wordt met het evangelie van de verhoogde Christus, daar is het van twee in één. Buig. Barst. Ik heb de reactie. Hun hart barst. Felle woede. Vijandschap openbaart zich en ze schreeuwen door die woorden heen om ze maar niet te horen. En ze stoppen hun oren dicht om er maar niks van op te vangen. En in de stediging van Stefanus openbaren ze hun vijandschap tegen die God van alle genade. Als mensen die zichzelf willen handhaven met hun eigen godsdienst en in hun eigen gerechtigheid. Wat wordt het zo duidelijk, gemeente, dat het hemelvaartsevangelie een geweldige klem in zich heeft, omdat het bij deze ten hemel gevaren Heer Jezus van 2-1 is. En ik vraag u vanmorgen, hoort u dat in dringende getuigenis? U en jij die hier in de kerk zitten, die deze Heer Jezus Christus nog niet als Jezus de Christus leren kennen en nodig kwijt. Hij is in de hemel, hij regeert, hij komt om te oordelen. Vanmorgen roept hij u. Vanmorgen dringt hij u die weg des behouds te gaan en op de knieën te vallen onder zo'n ogen heen. Maar daarom komt vanmorgen onder deze boodschap al openbaar, gemeente, wie we zijn. Deze boodschap aanvaarden als waarheid en dan nog rustig doorleven. Dat is ten eenenmale onmogelijk. Dat duldt de Heere ook niet, gemeente. Dat u aan hem voorbij leeft, ondanks alle ernstige roepstemmen van zijn kant. En wees nou eens heel eerlijk, maar als deze boodschap niet tot u en tot jou doordringt, zou dat dan ook niet komen, omdat er hier ook zitten die er van binnen doorheen zitten te schreeuwen. Die Van binnen woedend protesteren wanneer het woord ze ontmaskert als vijanden van het evangelie. Als moordenaars van de Heer Jezus Christus. Als mensen die zich verzetten tegen de Heilige Geest. Dat je er misschien wel hele vrome termen doorheen gaat zitten te schreeuwen. Van ja, maar het moet een mens toch gegeven worden. Als trouwens luisteren, ze stopten hun oren dicht. Dat is toch geen leidelijkheid meer, gemeen. Dat is toch geen leidelijkheid meer als iemand zo doet omdat hij het niet wil horen. De kinderen buiten lopen, gemeente. Mijn moeder heeft ze al een aantal keren geroepen en ze kijkt dan waar ze blijven en ze ziet Jantje dan zo met zijn vingers in de oren zitten. Dan zegt moeder dan achter die arme jongen, die kan nog niet luisteren. Dan zegt moeder, je kan een draai om je oren krijgen, omdat je niet horen wil, moet je maar voelen. Dan zitten ze van wat zo in de kerk. Mensen die hun oren gesloten hadden, omdat ze hun leven niet willen verliezen om te behouden. Omdat ze zo graag recht op vooruit willen blijven met hun wettische godsdiensten, met hun fariseïsme. Omdat ze zo graag hun eigen leventje willen blijven leven, de hele wereld op de kop toe en ondertussen toch zeggen, we geloven en aan het eind zal het allemaal goed komen. Wat wil je er nou mee bereiken, gemeente? Het is hemelvaart en hemelvaart verkondigt ons dat er een open hemel is en in die hemel de Zoon des Mensen, de grote overwinnaar. Wij zijn vanmorgen zijn boodschappers uit. Met de beden laat u met God bezoeken en omdat hij overwonnen heeft, kan hij overwinnen ook u. Hij kan de zonde in je leven overwinnen. Hij kan het ongeloof in je hart overwinnen. Hij kan je machteloosheid overwinnen. Hij kan je vragen overwinnen. Hij kan de dood in je leven overwinnen. Maar hoe zouden wij ons vinden wanneer we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Hemel is gewoon. Ach, ik weet het wel, gemeente. Misschien heb ik het nog nooit zo sterk op een hemelvaart morgen ervaren als op deze morgen. Dat het schijnt zo anders. Schijnt zo anders. Dat is in de tekst ook. Maar straks staalt er een stenen regen op Stefanus neer en verpletterd hem. En straks, dat is Stefanus dood. En de heren van het Sanhedrin, die gaan weer keurig op hun stoel zitten. Nadat ze stof van hun kleren hebben afgeveegd. Wij zijn het volk van God en de zonen van de profeet. Het is maar schijn, gemeente, want naar hemelvaart is alles anders dan dat het schijnt. Dat ligt maar tenslotte het slot van onze tekst. Als ik daar lees, en Stefanus ontsmiet. Een geweldige rust gedaan van hem. Hij ontsmiet. Hij sliep onder de stenen regen rustig in. Zoals een kind. Dat voordat het slapen gaat, weten dat moeder over hem waakt. In alle rust zegt, ik ga slapen in hem. Ik sluit mijn beide ogen in. God op deze nacht. Over mij gebrand. Die steden die vliegen. Tegen je hond. Tegen je. Tegen je aard. En je zakt in elkaar. Heer de God op deze nacht. Over mij gebrand. Ach, waarom? Dat die stedenregen niet het laatste is. Dat er boven dan alles die open hemel is. Dat het geheim is in leven en in sterven ontslapen, gemeente. Dat is het sterven van de mens in de volle zekerheid van de overwinning van Christus. Als vrucht van het leven onder een open hemel ontslapen. Dat is het bewijs dat Stefanus inderdaad meer dan overwinnaar is door Christus die hem heeft liefgehad. Ontslapen, dat is dat je je tot in het sterven toe mag toevertrouwen aan die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Zijn doel met je leven in het oog heeft. Ontslapen, gemeente. dat het tenslotte deed dat een mens mag overstappen van een verdrietige aarde in een geopende hemel. Die werkelijkheid, punt Jan, heeft er in zijn droom iets van gezien. En toen hij zag hoe Christen daar binnen ging, toen zei hij, och, ik wou dat ik er zelf bij mocht zijn, maar hij moest nog weer werken. Dat is hemelwacht. Dat hij ten hemel is gevaren vol eer, daarom is er een open hemel voor allen die in hem hun heil, hun hoogst geluk hebben gevonden. Ze mogen leven en sterven onder een open hemel, met een heiland die meegaat in leven en in dood. En die gezegd heeft, ik zal u het goede niet onthouden. Zelfs niet onder de stenen. Dan zijn de wereld wat blijft er voor ons over. Dan zegt Gods kind, dat is nou het goede. Dat ik onder die stenen reeg, God erbij kreeg. Hij onthoudt het. Zelfs niet in de dood. Die kinderen hebben gelijk. Als ze tot Gods volk mogen zingen, wees niet angstig, niet verdrietig. Hij laat je nooit. Welzalig Heer, die op u wacht en zich geheel aan u vertrouwt. Amen. Heren, wat is dat wonderlijk dat uw woord zo is, dat we zelfs op zo'n steen van dus nog jaloers kunnen worden. Niet omdat we begeerig zijn naar die stenen, want we zijn allemaal bang om pijn te nemen. En we willen eigenlijk allemaal wel graag leven, al is het soms dat we onze smak rusten. Ik ben jaloers op het geheim van die man. Ik kom gaan slaan. Leefde onder een open hemel. Leer ons dat geheim, Heer. Voor het eerst of hoe langer hoe meer, of dat uw gemeente zo tot een getuigenis van zijn in deze wereld. Een appel op het hart van hen die u niet kennen, laat u toch met deze God verzoeken. Dat buiten hem de eeuwige dag wacht. In hem het leven. Met ons Heer. Laat het woord niet vervluchten dat er in de bezigheden meer is. Bewaar ons op de wegen die we gaan. Bewaar ons voor de zon. Bewaar ons voor een onvoorbereid stem. Geef ook onze kind waarin de plaats is voor de Heer Jezus. Uit genade alleen. Amen. Onze slotzing is Psalm 42, vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven. 42, 5 vers. Genade van onze Heer Jezus Christus, liefde van God de Vader, eens van de Heer.